Dit is Per-Jan Elder, hallo. Per-Jan Elder, Anthony Malska. Om te beginnen, wat nieuwtjes uit de VS weer van Amsat daarna. Die hebben weer een exemplaar van het Amsat Journal gepubliceerd van september, oktober dit jaar. En ja, daar staan dus weer allerlei mooie verhalen in, maar vooral is het deze keer heel erg veel ter nagedachtenis van Tom Clark, K3IO, vroeger ook W3IWI. En komen allerlei mensen met verhalen van hoe ze hem hebben meegemaakt en zo. Want dat was toch een toonaangevend figuur in de Amerikaanse Amsat-organisatie vanaf het begin. Nou, daar wordt dus uitgebreid aandacht aan besteed. Maar de president, de huidige president van Amsat daarna, Robert KE4AL, die heeft ook weer een verhaal gepubliceerd over de huidige stand van zaken en wat de toekomstplannen zijn. Natuurlijk wordt er heel veel gewerkt aan het golfprogramma, de opvolger van de Fox-satellieten die we dus nu hebben gezien de afgelopen jaren. En dat begint dus met Golf T, Golf TEE, een technische demonstratieversie zou je kunnen zeggen, om allerlei technieken uit te testen die later in het golfprogramma toegepast gaan worden. De bedoeling van die golfsatellieten is dus dat ze naar een hogere baan worden gelanceerd, hoog elliptisch en misschien zelfs geostationair later. Maar ja, dan lopen ze dus tegenwoordig steeds vaker tegen problemen aan op het gebied van regels en voorschriften. De overheid die stelt steeds strengere eisen aan satellieten die gelanceerd worden. Ze willen de hoeveelheid ruimtepuin beperken en dus mogen satellieten echt niet langer boven blijven dan strikt noodzakelijk. En als ze dus aan het eind van hun actieve leven zijn, moeten ze echt verwijderd worden. Op wat voor manier dan ook. Dat betekent dat er dus voortstuwing en dat soort zaken in die satellieten moeten komen. Dat betekent dus ook standregelingen en alles wat erbij hoort. En dat is een stuk moeilijker en duurder. En dat is nogal een gedoe om dat allemaal te maken. En dan moet je ook bewijzen dat het werkt. Zomaar iets inbouwen en zeggen, nou dat zal wel goed gaan. En dat wordt niet geaccepteerd. Dus dat is een enorme uitdaging die ze dus nu gaan krijgen met de nieuwe satellieten. En dat maakt het allemaal een stuk lastiger en duurder. Nou, verder gaat het wel goed met Amsat daarna. Ruim 4000 leden. Financieel zitten ze wel goed. Maar ze kunnen nog wel een heleboel techneuten gebruiken die de technische kant komen ondersteunen. Want er moet dus een hoop ontwikkeld en gebouwd worden in de komende jaren. En ja, daar hebben ze nog wel wat hulp bij nodig, zeggen ze. Maar verder is het dus afwachten hoe het zit met de FCC-regels waar ze zich aan moeten houden. En dat zijn ze aan het bekijken en aan het onderhandelen. En ook natuurlijk nog de ITER-EAR-problematiek. De vraag of ze nou inderdaad onbeperkt mogen samenwerken met andere Amsat-organisaties in de wereld, zoals vroeger. En het lijkt erop dat dat wel goed kan gaan, maar dat willen ze toch wel even zeker weten. Goed, FunCube 1, oftewel tegenwoordig Amsat Oscar 73, daar hebben we vorige week al over gehad. Die is dus nu 8 jaar in de ruimte. Op 21 november was hij dus jarig, 8 jaar. En ja, die doet het prima. Nog steeds. Hoewel er natuurlijk problemen zijn met de batterijen en de temperaturen en dat soort dingen. Maar goed, hij is nu weer in een fase gekomen waarbij hij elk omloop in de schaduw van de aarde komt. En voorlopig ziet het er naar uit dat dat ook de komende jaren steeds zo blijft. Dus er komen geen perioden meer dat hij langdurig continu in de zon zal zitten. En dus veel te heet wordt. Dat lijkt nu even afgelopen. Maar desondanks moeten ze toch voorzichtig zijn nu. De batterijspanning dreigt wel te zakken als er te veel belasting is. Dus af en toe moeten ze hem even in de safe mode zetten. Zodat hij de kans krijgt om de batterij op te laden. Maar ja, binnenkort gaan ze bekendmaken hoe ze de satelliet verder gaan gebruiken. En wat voor gebruiksschema daar dan bij hoort. Ja, wat we ook al hebben gezien. ISS Slowscan TV uitzendingen te verwachten op 1 en 2 december op 145.800 FM vanuit het Russische deel van het station. En dat gaat dan dus op 1 december gebeuren van 13:10 tot 20:10, woensdag 1 december. En op donderdag 2 december van 12:40 tot 18:20 ongeveer. Hè. Dat kan een uurtje schelen links en rechts, maar in principe is dat de periode waarin de zaak ingeschakeld zou moeten zijn. En dan mag je tijdens passages dus één of meerdere slowscan plaatjes verwachten. De transceiver die daar gebruikt wordt, Kenwood TM710 op 145.800 PD120 mode. Goed, de grote jaarlijkse Dayton Hamvention in de VS, de grootste amateurbijeenkomst van het jaar, die overigens intussen niet meer plaatsvindt in Dayton, maar in Yesenia, Ohio. Die gaat deze keer weer een virtuele bijeenkomst worden. Misschien, maar ze hopen toch dat het een echte eyeball-wereld wordt, zeg maar. Ze willen dus echt fysieke meeting maken. Nou, maar ja, dat wilden ze afgelopen jaar ook. En toen is het op het laatst toch niet doorgegaan. Dus ze proberen voor volgend jaar op 20 tot en met 22 mei de echte vergadering te gaan houden in Xenia, Ohio. Maar goed, afwachten of dat echt gaat lukken met de corona-ontwikkelingen. Dan ARIS-verbindingen. Die zijn weer een aantal geweest en ook weer een aantal gepland. Er was er eentje op 11 november met Rusland. Dan komt er eentje op... even kijken dat ik die goed krijg. Ja, en... hier staat hij niet. Er is er eentje gepland met Chili. Dan moet ik deze gebruiken. Ja, Chili op 29 november om 14:53. Maar dat is een directe verbinding, dus die gaan we toch niet meemaken hier. Nou, intussen zit er dus de Duitse ESA-astronaut Matthias Maurer in het ISS. En dus mag je verwachten dat er een hele serie ARIS-verbindingen met Duitsland gaan komen. De eerste is al op 2 december om 14:38, 39 zo'n beetje. Met een school in Nuremberg. Maar ja, wel via een telebridge. Maar goed, dat gaat toch goed, want dat is in Italië. IK1 SLD. Dus die kunnen we hier wel mee horen. Maar deze keer is de frequentie niet 144, of 145, 800, maar dat wordt 437.525. Dus de downlink-frequentie van het FM-relais in het ISS. Dus op 70 centimeter luisteren deze keer. Op 2 december. Ook op 2 december dan nog een verbinding om 15:16. Maar die gaat via een telebridge in Australië. Dus daar hebben we niks aan. Maar ja, misschien toch dat je... Nee, dat heeft geen zin, daar hoor je dus niks zien. Want hij zit dan wel weer op 437, maar dat is voor ons niet haalbaar. Nou, dan... een verbinding met Japan, maar dat is ook een directe verbinding op 3 december. Dus ook die zullen we hier niet horen. Ja, verder is dan af en toe het systeem uitgeschakeld als er bijzondere activiteiten zijn. En dat gaat deze keer vooral over een Amerikaanse ruimtewandeling op 30 november. En daarom wordt het systeem uitgeschakeld al op de 29e 's avonds. En pas weer op 1 december 's middags, begin van de middag, weer ingeschakeld. En dat is nog normalerwijze dus het FM-relais. Op 145.99 uplink, 437.800 downlink. En die, dat is trouwens een andere frequentie dan die 437.525 van net. Hè. Maar die zal dus dan tijdelijk uitgeschakeld zijn tijdens die ruimtewandeling. En daarna, begin december ergens, wordt de zaak overgezet naar packet APRS. Weer op 2 meter 145.825. Dus dat betekent dat we dan weer een aantal maanden geen FM-relais meer krijgen. Verder, na de ARIS-zaken, weer een afstandrecord gevestigd via Oscar 27. Zo gaat dat maar door. Elke keer wordt er geprobeerd een grotere afstand te overbruggen. Dan is er een nieuwe SDR ontwikkeld. Misschien interessant om eens te proberen. De Caribou Light. En die is bedoeld om te gebruiken met een Raspberry Pi. Daar kun je hem direct in prikken. Die maakt dus geen verbinding zoals gebruikelijk met een USB of een Ethernet link of zo. Nee, deze die prikt gelijk op een Raspberry Pi als een extra boordje erbovenop. En dat kan dus interessant worden. Die gaat van 30 MHz tot 6 GHz. En een tweede kanaal alles tot 1 GHz. En dat is een 13-bits ADC. Grootste bandbreedte 2,5 MHz. En het is ook een transceiver, dus je kunt er ook mee zenden. Het is een half duplex systeem trouwens. En als je gaat zenden kun je tot maximaal 14 dBm produceren. Nou, het is de vraag of dat helemaal goed gaat natuurlijk als zo'n SDR direct aan een Raspberry Pi boordje zit. Of dat dan geen problemen geeft met doorstraling, zeg maar. Dus van hoogfrequentstoring. Met USB is dat al een probleem. Waarbij zo'n directe verbinding kun je voorstellen dat het nog meer fout gaat. Maar goed, dat is een kwestie van uitproberen. En dat ding is dan zo'n $119. Zo, kriebel. De GNU radioconferentie 2021 was een groot succes. En er was een heleboel mensen waren echt aanwezig. 100 stuks. En 1000 deelnemers via internet. En de verhalen zijn allemaal opgenomen en zijn nu terug te kijken op internet. Dus, dat was weer een heleboel interessante informatie die daar verspreid is geweest. Ja, dan AMSAT UK. Die meldt dat ze bezig zijn in Engeland met de overheid om wat makkelijkere regelingen te krijgen voor het bouwen van CubeSats en die dan een licentie te laten krijgen, want dat is iets wat in Engeland op dit moment eigenlijk niet kan volgens de wet. Vandaar dat ook satellieten als Oscar 73 dus in Nederland geregistreerd zijn bij AMSAT NL in plaats van bij AMSAT UK in Engeland. En wat je zou hopen, dat die dat geregeld konden krijgen. Maar in Engeland krijgen ze het gewoon niet voor elkaar om satellieten, CubeSats, dus een Engelse licentie te laten krijgen. Want dat kan wettelijk nog niet. Maar er wordt nu over gepraat dat daar nieuwe mogelijkheden gaan ontstaan. Dus dat is wel grappig. Oscar 73 die draait overigens nog steeds om zijn Z-as in omgekeerde richting. Maar daarnaast heeft hij nog een tweede langzame beweging om zijn massa-zwaartepunt. Dus dat geeft een beetje vreemd effect in de telemetrie. Nou, verder Oscar 100 gaat alles zijn gangetje, want daar hebben ze steeds weer interessante DX-stations die opkomen duiken. 7P8, de RU bijvoorbeeld, en nu onlangs, hoe heette die, 9X, 4X, nou ja, allerlei exotische calls beginnen daar regelmatig te verschijnen. Maar verder werkt alles prima. Nou, andere satellieten, Lilacsat 2, af en toe te gebruiken, Falconsat 3 doet het prima, Oscar 7, mode A en mode B afwisselend. Oscar 92 en 91, ja, dat zijn een beetje de probleemgevallen van de Fox-satellieten. Ze doen het wel, maar ze mogen alleen gebruikt worden als ze in de zon zitten. Want de batterijen zijn echt heel zwak. Maar als die dus stroom trekt van de zonnepanelen, dan gaat het best goed. Dus voorzichtig, maar ze zijn wel beschikbaar. Oscar 108, 109... die doen het, ja, 109 met de bekende beperkingen. Oscar 11 was de hele week uitgeschakeld, die zal volgende week dus wel weer even inschakelen. Oscar 27 doet het, 29 heel zwak, af en toe een omloop, maar niet zo vaak. Begint steeds meer problemen te krijgen. De XA2 satellieten, voor zover ze het doen, zijn ze bruikbaar, maar ze beginnen ook steeds meer kuren te krijgen. Oscar 44... in dit seizoen doet hij het iets beter, omdat de zon wat beter op het zonnepaneel op de bovenkant van de satelliet komt. Dus nu is hij af en toe te gebruiken voor Packet. RS-44 doet het, CAS-4 A en B ook, prima. Oscar 50, allemaal beschikbaar. Oscar 73 dus nog niet, maar dat gaat binnenkort waarschijnlijk wel komen. Oscar 86, 88, 97, allemaal beschikbaar. En Oscar 101 doet het ook helemaal prima. Nou, ISS dus nog met het FM-relais, binnenkort weer met Packet. En Oscar 100 volledig operationeel op dit moment. Nou, afgelopen week een lancering geweest van een nieuwe module vanuit Rusland voor het ISS. De nieuwe Plitzel-module. Die is met een aangepaste Progress-capsule naar het ISS gelanceerd. Woensdag vertrokken en vrijdag aangekomen. En die is dus aangekoppeld aan de ook redelijk nieuwe Nauka wetenschapmodule aan het uiteinde. Maar daar zat nog een Progress ruimtevrachtschip vast. En die is op donderdag net op tijd vertrokken. En die heeft daarbij nog een koppelring meegenomen, zodat de koppelpoort beschikbaar werd voor de nieuwe Plitzel-module. Die module, de Plitzel, is eigenlijk gewoon een bolvormige knooppuntmodule voor het aankoppelen van andere zaken. Daar zitten dus 6 koppelpoorten aan. Eentje zit dus nu vast aan Nauka. De andere 5 zijn beschikbaar. En ja, daar zit nou nog even die Progress aan vast, die hem afgeleverd heeft, maar die vertrekt dan binnenkort weer. En dan zijn er dus 5 koppelpoorten vrij. En dat is wel handig, kan er heel veel aangekoppeld worden in de toekomst. En de Russen zijn met NASA in onderhandeling al over de mogelijkheid om daar in de toekomst ook commerciële ruimtevaartuigen aan te laten koppelen. Zoals de Dragon en de Cygnus en zo. Want die zitten nu normalerwijs altijd aan het Amerikaanse deel van het station. Maar die zouden ook met misschien nog een aanpassing kunnen koppelen met die nieuwe Britsal. Nou, met die module is het Russische deel van het station nu voltooid. Daar komt niks meer bij verder. Alleen vliegen ze natuurlijk steeds af en aan met Soyuz en Progress. Maar verder geen gekke dingen meer. Ja, verder zijn ze in ISS bezig met de voorbereidingen voor een ruimtewandeling op de 30ste november. En dan wordt er gewerkt aan een antenne. Een S-band antennesysteem moet worden vervangen, want dat is defect. Er zijn er twee, SASA 1 en SASA 2. Nou, SASA 2 is al een tijd defect. En dat zie je ook op de camerabeelden die aan de buitenkant beschikbaar zijn regelmatig. Dan zie je SASA 1 keurig draaien, die volgt steeds de TDRS-satellieten. Maar de SASA 2 staat gewoon in een vaste stand recht omhoog te kijken. Die doet gewoon niks meer. Maar die gaat dus binnenkort vervangen worden. Dus dat, dan hebben ze weer meer mogelijkheden voor telemetrie en zo. Ja, die koppeling trouwens van Pritzel, die was dus keurig te volgen via NASA TV en via de live telemetrie van het ISS. En daaruit bleek dat het ISS tijdens die koppelingactie eventjes achterstevoren werd gedraaid. Dus 180 graden gedraaid, de staart naar voren en de neus naar achter. En zo heeft hij dus een dag rondgevlogen. En toen kon dus die aan de onderkant van het station aankoppelen. Waarom die 180 graden draaiing zo echt nodig was, was me niet helemaal duidelijk. Want hij moest toch aan de onderkant zijn. Dus of die nou achterstevoren hing of niet, dan zou je zeggen, dat maakt niks uit. Maar goed, ze vonden het toch blijkbaar makkelijker. Nou, verder gaat alles in het ISS zijn gangetje. Ze hebben nog weinig problemen gehad met dreigende botsingen met brokstukken van die Cosmos 1408 die vorige week aan Vlaarde is geschoten door de Russen. Maar dat kan nog regelmatig gaan komen, want er zijn ongetwijfeld duizenden objecten die in een steeds groter wordende wolk verspreid worden. En ja, die moeten nog allemaal in kaart worden gebracht door het radartrackingsysteem van de Amerikanen. En daar gaan we dus binnenkort de parameters van zien als het goed is. Dat belooft wat. Goed, lanceringen geweest. Afgelopen week weer een paar uit China. Dan dus die module voor het ISS. Pritzel. En verder ook de DART-missie. Een NASA-ruimtevaartuig wat op weg gaat, of nu op weg is, naar een asteroïde. Eigenlijk een dubbele asteroïde, Didymos en Dimorphos. En de kleinste van die twee, Dimorphos, die wordt dus het doel van de DART. Het ruimtevaartuig gaat dus met volle snelheid tegen die kleine asteroïden botsen om te proberen hem een beetje uit zijn baan te duwen. En dan willen ze kijken of dat inderdaad werkt, want dan kan dat een methode zijn die in de toekomst gebruikt zou moeten worden als het nodig is. Als er een asteroïde op de aarde dreigt af te komen, en dan willen we hem natuurlijk wegduwen zodat hij de aarde mist. Nou, DART heeft ook een CubeSat aan boord, een Italiaanse, en dat is Licia Cube, een hele grote, nou ja, een 12 unit CubeSat, die zal dus op tijd losgekoppeld worden, zodat die naast DART meevliegt en die kan dan die botsing keurig filmen terwijl het gebeurt. Daarnaast heeft de ESA nog een andere missie, de HERA-missie, in voorbereiding. Die wordt dan binnenkort ook gelanceerd. En die gaat naar diezelfde asteroïde om dan achteraf te gaan kijken hoe groot de schade is op die asteroïde. Hoe groot de krater is en dat soort dingen. En dan krijgen ze een goed beeld van hoe goed of hoe slecht het allemaal gewerkt heeft. Nou, verder nog wat Chinese lanceringen en een Russische spionagesatelliet en nou ja, allemaal minder van belang voor ons op dit moment. Dan komen er nog een heleboel lanceringen aan. Natuurlijk weer nieuwe Chinese lanceringen, dan weer een Starlink lancering op de 2e december. Dus morgen is heel vroeg. Ook op 2 december weer een paar Galileo navigatiesatellieten vanaf Kourou, voor het Europese satellietnavigatienetwerk. Ook als het goed is op 2 december weer een Launcher One. Dus zo'n raket die aan een grote Jumbo naar boven wordt gebracht en dan op grote hoogte losgekoppeld. En dan start die van daar af naar een baan om de aarde van Virgin Orbit. En die zal ook weer een stel kleine satellieten aan boord hebben. Er zijn ja, enkele van de Elana, maar ook daarnaast militaire en andere satellieten. We moeten maar tegen die tijd eens kijken of daar ook satellieten bij zitten die weer op amateurfrequenties actief gaan worden. Misschien. Nou, verder op 5 december weer een Atlas 5 raket vanaf Cape Canaveral met een grote militaire satelliet die allerlei dingen gaat ondernemen met de lasercommunicatie en zo. En daar zouden ook een stel kleine satellieten bij kunnen zitten. Waarschijnlijk 4, maar dat is nog niet helemaal zeker. En het is ook nog niet duidelijk welke dat dan zouden moeten zijn. Een grote kans dat het ook militaire CubeSats of iets dergelijks zullen zijn. Daar moeten we afwachten. Nou, en dan op 8 december weer een Soyuz-lancering naar het ISS. Soyuz MS-20 met een Russische cosmonaut en een paar Japanse toeristen erbij. Nou, en daarna komt er nog van alles, maar dan zien we tegen die tijd. Dan is er op 4 december nog een totale zonsverduistering, maar dan daar zullen we niks van zien, want dan moet je op zee zitten. Namelijk ergens in het zuiden van de Stille Zuidzee of het zuiden van de Atlantische Oceaan. Dat is zo ongeveer het enige waar die te zien is. Dus daar zullen maar weinig mensen plezier van hebben deze keer. Ja, dan had ik het vorige week nog even over de Sentinel-satellieten, waar je dus allerlei foto's van kunt downloaden uit de grote database van de ESA. Nou, daar zijn meerdere sites verschenen die ook een interface hebben naar diezelfde database. En sommige die zijn wel heel erg handig. Veel handiger dan die officiële interface die ESA beschikbaar stelt. En een ervan die is zo handig, dan kun je meteen alle satellieten selecteren. Overigens niet alleen Sentinel, maar ook andere. Zoals Amerikaanse Landsat en nog wat gevallen. Maar ja, die zijn meestal toch niet zo interessant, want die hebben een nog lagere resolutie. Maar toch, je kunt een heleboel dingen veel makkelijker instellen. Verschillende banden van golflengten en zo en andere zaken. En dat is toch wel een handige site om eens te bekijken. URL is iets moeilijker, dus apps.sentinelhub.com. Apps, dus APPS van applications. En dan Sentinel-hub. Sentinel-hub.com. En dan daarachter /EO-browser. Dus EO Echo Oscar en dan min browser. En als je die gebruikt, dan kun je ook weer een gebied selecteren wat je wil zien. En dan de satelliet selecteren. Ook meerdere tegelijk mag je selecteren en zo. En dan kun je de beelden bekijken. Als je echt wilt downloaden, moet je ook weer een account aanmaken. Maar als je alleen maar beelden wilt bekijken op de GUI, hè, de grafische user interface, dan hoef je verder niks te doen. Je kunt alles zien met de hoogste resolutie enzovoort. Voor het geval dat. Oké, dat waren dan even de dingen van deze week.